Gemeente, ik deel u mee de huisbezoeken voor deze week. We leven er wel zijn dinsdagavond bij mevrouw J.L. de Boer en familie A. Geurtsen. Woensdagavond bij mevrouw J. Sprong en bij de weduwe van de Boog uit Langbroek. En ook op woensdagavond bij J. van de Polder en H. Schellevis, allen in de Lijsterbesweg. Donderdagavond bij mevrouw A. Jans aan de Kastanjelaan en familie A. Tanis Berkenlaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 17. Psalm 17, vers 3. De schriftlezing is uit het boek Handelingen, het achtste hoofdstuk, de versen 5 tot en met 25. Handelingen 8, vers 5 tot en met 25. En na de schriftlezing zingen we het vierde vers van Psalm 101. 101, vers 4. Wij lezen dus Handelingen 8, beginnende bij vers 5. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtig aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen dezelfde uit, roepende met grote stem, en vele geraakten en kreupelen werden genezen, en er werd grote blijdschap in die stad. En een zeker man met name Simon was tevoren in de stad plegende toverij en verrukkende de zinnen van het volk van Samaria, zeggende van zichzelf dat hij wat groots was, welke zij allen aanhingen, van de kleine tot de grote, zeggende, deze is de grote kracht Gods. En zij hingen hem aan, omdat hij een lange tijd met toverijen hun zinnen verrukt had. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beiden mannen en vrouwen. En Simon geloofde ook zelf, en gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus, en ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Als nu de apostelen die te Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, de welke afgekomen zijnde baden voor hen dat zij de Heilige Geest ontvangen mochten, want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Toen legden zij de handen op hen en zij ontvingen de Heilige Geest. En als Simon zag dat door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan, zeggende, geef ook mij deze macht, opdat, zo wie ik de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvangen. Maar Petrus zeide tot hem, uw geld zij met u ten verderven, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Gij hebt geen deel, noch lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u dan van deze uw boosheid, en bid God of misschien u deze overlegging uw harten vergeven weert, want ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Doch Simon antwoordende zeide, bid gijlieden voor mij tot de Heere, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. Zij dan nu, als ze het woord des Heeren betuigd en gesproken hadden, keerden wederom naar Jeruzalem, en verkondigden het evangelie in vele vlekken der Samaritanen. Ons belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We nemen ook vanavond onze catechismus weer ter hand in zondag 7. We zijn met deze zondag dus begonnen aan een uiteenzetting van wat het geloof is, het ware geloof. De vorige maal aan de hand van vraag en antwoord 20 hebben we gezien dat het geloof noodzakelijk is. We willen nu een begin maken met vraag en antwoord 21. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd dat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, terwijl ik de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid, van God geschonken is uit louter genade alleen om de verdienste van Christus wil. Laten we eerst de zegen des Heren bidden. Heren, wij komen aan de avond van deze dag, nu wij hier samen zijn in uw huis, allereerst weer voor uw heilig aangezicht. Want van u zijn wij afhankelijk en van u moet het ook in dit avonduur komen. Heren, wat wij zelf kunnen doen, dat is zeker ontoereikend als het gaat om zaligheid en waarachtige zegen. De zegen kan alleen van boven komen. En de zaligheid kunt gij alleen ons schenken. En daarom zien wij aan het begin van ons samen zijn op tot u. En wij bidden u, Heere, of gij met uw genade en met uw geest in ons midden wilt werken. En dat ons ook wilt bewijzen, zodat we het mogen ondervinden dat u in ons midden zijt. U hebt het zelf gezegd, Heere Jezus, tijdens uw rondgang op aarde, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Heere, dat is uw woord, uw eigen woord, en dat woord dat zal waar wezen en waar worden steeds weer opnieuw. En zo mogen we op grond van uw eigen woord ook geloven, Heere, dat gij in het midden van uw kerk wilt zijn en dat gij met de gemeente wilt vergaderen. Maar wat we nodig hebben is niet alleen het weten dat deze dingen al zo zijn, maar dat we het ook mogen ondervinden. Dat we het persoonlijk voor onszelf mogen beleven. Want Heere, dan alleen zullen wij ook de vrucht ervan meedragen, als wij persoonlijk ook een ontmoeting met u de Heere mogen hebben. En als wij het persoonlijk in ons eigen leven mogen gewaar worden dat gij in uw huis door uw woord tot onze ziel spreekt. En wat dat dan voor een woord zou moeten zijn, Heere, ach, dat weet u beter dan dat wij het weten en dan dat wij het zouden kunnen zeggen. U weet onze noden veel beter dan dat wij die kennen. En u weet veel beter wat we op dit ogenblik behoeven dan dat wij dat zouden kunnen verstaan. Heere, wilt gij naar uw eigen inzicht en naar uw grote wijsheid, naar uw volmaakte kennis van ons hart en van ons leven, ons dan ook zo'n zegen schenken als dat het meest strekt tot verheerlijking van uw naam en zaligheid van onze ziel. En dan zou het kunnen wezen dat er hier zijn, Heren, die zulk een zegen nodig hebben, waardoor ze beschaamd naar huis gaan. Het zou ook kunnen wezen, Heren, dat er voor anderen zo'n zegen nodig is, waardoor ze bemoedigd en vertroost en gesterkt naar huis gaan. Het zou kunnen wezen, Heren, dat we terecht gewezen werden en dat het woord als een zwaard in onze ziel moet ingaan en dat dat woord ons moet neerwerpen in de overleggingen van ons hoogmoedig hart. Het zou ook kunnen zijn, Heren, maar dat is ook u bekend, dat dat woord als een balsem zou moeten worden gegoten in de wonden die al geslagen zijn, opdat de verzachtende en de zegenende kracht van uw woord ondervonden kon worden. Heren, maar deze dingen, ze zijn u bekend en wij willen dan ook van u vragen, geef gij ons overeenkomstig de gesteldheid van ons hart en de noden van ons leven. En laat het alles dan mogen meewerken aan onze zaligheid en aan de komst van uw rijk en de verheerlijking van uw naam. Want dat laatste, Heren, dat moet toch het doel van alles zijn. Daar werkt u toch ook naartoe. Al uw werken zullen u prijzen en loven. En zo zal het toch zeker ook zijn in het rijk der genade. Als gij in het leven van een mens werkt, Heren, dan gaat het niet om die mens en dan gaat het zelfs ook niet om de zaligheid en om de vertroosting van die mens. dan gaat het er tenslotte ook niet om dat hij het goed mag hebben in uw gemeenschap en onder de verkondiging van uw woord, maar dan zal dat alles op zijn beurt toch ook weer dienstbaar moeten zijn aan de verheerlijking van u, de drie enige God. Heere, schrijf dat dan ook op de tafels van het hart van alle die u vrezen. Soli Deo Gloria, alleen God de eer voor alles wat hij gedaan heeft en voor alles wat hij doet en voor alles wat hij doen zal. Want uit u en tot u zijn alle dingen. Heere, gij zijt het waardig dat gij van al uw kinderen, van al uw volk eer en aanbidding ontvangt. En wilt gij dat dan ook inderdaad het resultaat van uw eigen werk doen zijn. Heere, dat moet ook nog van u komen. O zeker, alles is van u afhankelijk. Ook in het leven van uw kerk, heere, blijft het nodig dat gij de uwen er zelf toe bekwaamt en er zelf een hart voor geeft om u te verheerlijken. Want anders dan hebben wij de neiging vanuit ons boze hart en vanuit ons vlees, ook na ontvangen genade, om met de weldaden en met de gunstbewijzen en met de genade toch nog weer in onszelf te eindigen en er zelf groot mee te worden. Heere, wilt gij er ons voor bewaren en wilt gij ons in alle dingen maar doen begeren dat uw naam verheerlijk mag worden en dat uw deugden geprezen worden. Heere, wij bidden u, leer ons zo het evangelie verstaan en leer ons zo ook als mensen die het van u ontvangen hebben, u de eer geven. Wij bidden, Heere, dat gij bekerend in ons midden wilt werken. Bekerend datgene wat onbekeerd is. Dat gij terecht wilt brengen datgene dat op een dwaalweg is. Dat gij ontgronden wil, Heere, datgene wat op verkeerde gronden bouwt. Dat gij afnemen wilt alles wat ons uiteindelijk niet zalig kan maken, maar waar we toch ons vertrouwen op stellen. Er zijn zoveel steunsels en zoveel dingen, Heere, waar we ons op de weg naar de eeuwigheid aan vastgrijpen en aan vasthouden, wat uiteindelijk niet uit u en niet uit Christus is. En van dat alles moeten we worden afgebracht, hoe pijnlijk het ook is. Hoezeer we er in onszelf ook geen behagen in hebben, Heere, wilt gij nochtans alles wegnemen, opdat gij alleen zult overblijven. Heere, wilt gij door de krachtige werking van uw Heilige Geest zo in ons midden werken en wonen, en laat alles mogen zijn tot eer van uw naam. Heere, wij vragen u ook om uw zegen voor hen die niet naar de kerk konden. En wij bidden u dat gij ook in hun leven uzelf niet onbetuigd wilt laten, wat de reden van hun kerkverzuim ook mogen wezen. Heren, als het ziekte is, als het ouderdom is, als het andere gebreken van het lichaam zijn, wilt gij dan in al die noden meekomen? Als er nog weer andere redenen zijn, heren, die voor u bestaan kunnen, laten dat dan ook ondervonden worden, dat gij aan geen tijd en aan geen plaats gebonden zijt, maar dat gij ook op de plaats waar we ons bevinden, al is het dan niet in de kerk, ons weet te vinden. Heren, ook diegenen die geen lust hebben om naar uw huis te gaan en in uw wegen te wandelen, ook diegenen die eigen dingen verkiezen te doen en geen begeerte hebben om de verkondiging van uw woord mee te maken en bij te wonen. Zij die hun vermaak zoeken in de dingen van dit leven hier op aarde en in de dingen van de wereld, en die daarvoor zichzelf ook niet ontzien om de dag des Heren te ontheiligen. Heere, wilt gij ook aan hen gedenken en wilt gij hen terugbrengen van de weg die zeker naar het verderf voert. Want wie in één gebod zondigt, die staat schuldig aan de ganse wet. Heren, maar wilt gij ze dan ook niet alleen terugbrengen, maar ook doen inzien dat er maar één ding nodig is en één ding van wezenlijke waarde en echt eeuwigheidsbelang is, namelijk dat wij geborgen mogen zijn in u en in het bloed van de Heere Jezus Christus. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Denk aan alles wat op uw zegen wacht en geef dat uw zegen. Heere, zegen de verkondiging van het evangelie. We mogen ons gelukkig prijzen dat er op vele plaatsen nog evangelieverkondiging mag zijn. Dat er ook op vele plaatsen nog een Bijbels evangelie verkondigd mag worden. Het evangelie dat gij zelf gegeven hebt en dat in de reformatie weer ontdekt is. En dat tot nog toe mag worden bewaard en doorgegeven. Heere, geef dat dat alles ook vruchten mag dragen. En geef dat daar waar deformatie opgetreden is en misvorming in de prediking en in het kerkelijke leven, dat door de geest van de Heere, Heere, er opnieuw een terugkeer mag zijn tot uw eigen woord en tot de dienst des Heere naar uw eigen getuigenis, opdat de waarheid centraal mag staan en opdat het evangelie van vrije genade onverkort en onverminkt mag worden uitgedragen, het evangelie van dat reinigende en zaligende bloed van de Heere Jezus, dat evangelie van zalig worden uit genade alleen, dat evangelie van zalig worden door geloof alleen. Laat die boodschap ook in onze tijd rijk en heerlijk gebracht mogen worden, Heere, en datgene wat ervan afwijkt, wilt gij dat zelf de mond stoppen? Wij danken u dat wij gereformeerd mogen zijn. Maar geef dat we het hoe langer hoe meer mogen worden. Ook innerlijk, ook van binnen. Opdat niet onze leer alleen en onze eredienst alleen, maar ook bovenal ook ons leven en onze beleving gereformeerd mag zijn door uw Heilige Geest. Heere, wij vragen het u in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen uit Psalm 27, het vijfde en het zesde vers. 27, 5 en 6. Het geloof, het echte, het waarachtige geloof is onmisbaar ter zaligheid. Zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Geloof is onmisbaar, want wie geen geloof heeft, kan ook niet zalig worden. Zo heeft de Heere het gewild, zo heeft de Heere het ingezet en er is niemand die zalig wordt of hij is het geworden langs de weg van het geloof. En daarom is het voor ons allen van het grootste belang, niet alleen dat we geloof bezitten, maar ook dat we weten wat geloof is. En ik zeg er vanavond bij, en dat moeten we erbij zeggen, in het licht van de schrift en in het licht ook van de verwarring die er op dit punt is, doordat de duivel rondgaat als een engel des lichts. We moeten niet alleen weten wat echt waar geloof is, maar wij moeten dat echte en dat ware geloof ook kunnen onderscheiden van datgene wat zich als geloof aandient, maar het niet is. Onze catechismus heeft dat begrepen. En dat ze het begrepen heeft, kunnen we afleiden uit één woord in antwoord 20 en een woord in vraag 21. Want we lezen zowel in antwoord 20 als in vraag 21 over een waar geloof. Een waar geloof. En dat ene woord alleen al bergt in zich de conclusie: er zijn ook andere soorten geloof die niet waar zijn. Als dat niet zo was, als geloof altijd en alleen maar echt geloof, zaligmakend geloof was, dan had onze catechismus het woordje waar er niet in hoeven te voegen. Dan had er in antwoord 20 kunnen staan: nee, zijn maar alleen diegenen die hem door het geloof worden ingeleid. En dan had er in vraag 21 kunnen staan: wat is dat geloof? Maar zeer nadrukkelijk wordt daar dat woord waar aan toegevoegd. En omdat de catechismus het eraan toevoegt, mogen wij het er niet uitlaten. Wij mogen er niet omheen als wij geroepen worden met elkaar na te denken over het geloof, dan moeten we het in deze lijn doen, in de lijn van ons leerboek. Dan moeten wij dat ware geloof ook gaan onderscheiden van datgene wat geen waar geloof is. Misschien zijn er die zeggen: ja, dat is toch niet altijd nodig en moeten we dan altijd negatief zijn? Wel, het is niet met de bedoeling om negatief te zijn. Het is enkel en alleen vanuit deze achtergrond en vanuit deze werkelijkheid, en ik noemde u dat al, dat daar is een boze geest werkzaam in deze wereld, die alles wat God werkt nabootst en namaakt. De duivel, die rondgaat als een briesende leeuw, jawel, maar ook als een engel des lichts. En als een engel des lichts is hij actief om geloof te werken in de harten van mensen. Als een engel des lichts is hij actief om mensen tot bekering te brengen. Als een engel des lichts is hij, en ik denk aan de gelijkenis van de Heere Jezus, is hij bezig om onkruid tussen de tarwe te zaaien. En dat onkruid is niet op het eerste gezicht herkenbaar als onkruid, want de Heere Jezus spreekt daar over een bepaald soort onkruid in die gelijkenis. En dat onkruid waar hij over spreekt is bijna gelijk in zijn uiterlijke verschijningsvorm aan de tarwe die door de Heer van de wijngaard en van de akker gezaaid is. Zo is de duivel bezig om na te bootsen wat God gemaakt heeft. En hij geeft de mensen de indruk dat als ze een geloof van zijn makelij hebben, en niet het geloof dat door de Heilige Geest gewerkt is, dat het dan evenwel goed met hen kan zijn. Zo is de werkelijkheid. En die werkelijkheid, die fantaseren wij niet. Dat komt niet voort uit een zekere vrees bij pessimistisch ingestelde predikers. Maar dat dit de werkelijkheid is, dat is omdat, dat weten wij omdat de Heere ons in zijn woord erover inlicht. Het is daarom ook naar de schrift dat onze catechismus de vraag zo formuleert. Wat is een waar geloof? En gemeente, voordat wij aan antwoord 21 toekomen, waar het uiteraard om een waar geloof gaat, dat uit twee elementen bestaat, kennen en vertrouwen, een zeker weten of kennen en een hartelijk vertrouwen met het hart dus, voordat het over die dingen gaat, willen we vanavond toch eerst gaan letten op wat er dan allemaal zijn kan, wat geen stellig weten of kennen is en geen vertrouwen met het hart. Wat voor geloof wordt uitgegeven, maar wat toch niet zalig maakt. Het gaat om het echte geloof, althans daar moet het ons om gaan. Wat is dat voor een geloof? Dat is een ongeveinsd geloof. Zoals Paulus dat schreef aan Timotheus over Timotheus' moeder en grootmoeder. Die hadden een ongeveinsd geloof, zegt de apostel. Het moet ons gaan om een geloof dat door de apostel genoemd wordt een geloof der uitverkorenen Gods. Titus 1 vers 1. We moeten een geloof hebben dat door de apostel omschreven wordt als een geloof dat is tot de behoudenis der ziel. Hebreeën 10 vers 39. Maar er is ook geloof dat niet ongeveinsd is. Er is ook geloof dat niet het geloof van de uitverkoren is. Er is ook een geloof dat niet is tot de behoudenis der ziel. Leert de schrift ons dat? Wat dacht u? Dat leert de schrift ons zeer duidelijk. Ik noem u drie plaatsen. Ik begin bij Jacobus 2 vers 19. Er wordt ons over geloof gesproken en laat niemand zeggen dat het daar niet over geloof gaat. Want de Heere Jezus, of de Heere door middel van zijn dienstknecht Jacobus zegt dit. Gij gelooft dat God een enige God is. Gij doet wel. De duivelen geloven het ook. En zij sidderen. En daar wordt door de apostel Jacobus hetzelfde woord gebruikt als wat de Heere Jezus gebruikt, bijvoorbeeld in Johannes 3 vers 16, opdat een iegelijk die in hem gelooft. Hier is dus geloof. De duivelen hebben zelfs geloof. Maar u stemt mij toch wel toe als ik zeg dat de duivelen niet zalig worden. Dat is toch geen zaligmakend geloof wat zij beoefenen. Dat is toch onmogelijk. Er is toch geen zaligheid voor de gevallen engelen die duivelen geworden zijn. Wat is dat dan voor een geloof? Niet het zaligmakend geloof in ieder geval. Een ander voorbeeld is uit het evangelie naar Johannes. En daar zou ik meer dan één voorbeeld van kunnen noemen. Maar ik volsta met wat er staat in het tweede hoofdstuk. Tweede hoofdstuk na de tempelreiniging. Nadat de Heere Jezus die tempel die vol was met handelaars en met vee en allerlei andere handelswaar. Nadat de Heere Jezus de tempel gereinigd had en nadat de discipelen tot de ontdekking gekomen zijn dat in hem het woord van de psalm vervuld werd, de ijver van uw huis heeft mij verslonden, is er, zoals te verwachten is, reactie bij het volk. Dat hebben ze gezien, dat Jezus die tempel leeg maakte, dat hij een geestel van touwtjes nam en al die handelaars eruit dreven, de tafels omkeerde enzovoort. Dat heeft indruk gemaakt, dat heeft geloof gewerkt in hun leven. Wat voor geloof? En als Jezus te Jeruzalem was op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam. En weer hetzelfde woord, ook in het oorspronkelijk. Ze geloofden in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende. En omdat hij niet van nodig had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. Hier zijn gelovigen, ja, dat mag hij toch zo wel zeggen, ze geloofden in zijn naam. Hier zijn gelovige Joden.
die Jezus tekenen hebben gezien, die Jezus woorden hebben gehoord en dat heeft in hun leven uitgewerkt dat ze tot geloof kwamen. En toch, de Heer Jezus vertrouwt het niet. En omdat hij hun geloof niet vertrouwt, vertrouwt hij zichzelf niet aan hen toe. Want hij weet dat hun geloof niet een ongeveinsd geloof is. Niet het geloof der uitverkorene Gods. Niet het geloof dat is tot de behoudenis der ziel. En het derde voorbeeld dat ik u noemen wil, dat is uit de geschiedenis die we gelezen hebben. Uit het boek Handelingen. Over Simon in de stad Samaria. Filippus is in Samaria gekomen, heeft daar het evangelie verkondigd. De Heere heeft getuigenis gegeven aan zijn woord. En er is een hele verandering in de stad gekomen. Er zijn velen van de Samaritanen die Filippus aanhangen. En dan is daar ook die Simon. Die man die zo'n grote invloed gehad heeft in Samaria voor een lange tijd. Met zijn toverijen heeft hij de zinnen van de Samaritanen verblind. Hij was de grote man. Hij was iemand die van zichzelf ook getuigde dat hij wat groots was. En deze man ziet zijn aanhang verlopen. Hij ziet de mensen die eerst bij hem kwamen nu naar Filippus gaan en Filippus aanhangen. En dan komt, en ja, als je dat leest in vers 13, dan lijkt het er toch op dat er een reële, een wezenlijke, een hartsverandering plaatsvindt. En Simon geloofde ook zelf. En kennelijk heeft hij van zijn geloof ook getuigenis afgelegd. Hij heeft zijn geloof beleden, want hij wordt door Filippus gedoopt. En u weet het, er werden geen mensen gedoopt nadat zij hun geloof beleden hadden. Simon geloofde. Wat heeft Simon geloofd? Wel, zoveel heeft hij geloofd dat hij ook zijn geloof beleden heeft. En dat is voor Filippus genoegzame grond geweest om hem te dopen. Dus de belijdenis was op zijn minst rechtzinnig. Het getuigenis dat Simon aflegde, dat was op zijn minst schriftuurlijk. Want anders had Filippus het niet kunnen doen, namelijk Simon dopen. Maar Filippus heeft het vertrouwd. Filippus was ook de Heere Jezus niet. De Heere Jezus, zo zagen we net, hij vertrouwde het niet bij die Joden. En daarom vertrouwde hij zichzelf niet aan hen toe, maar de Heere Jezus wist ook wat in het hart was. Hij kon onderscheiden en zien wat voor het oog verborgen is. Dat mag van Filippus niet verwacht worden. Had Filippus die gave gehad, dan had hij in het hart van Simon ontdekt dat hij niet het ongeveinsd geloof had. Dat het niet het geloof der uitverkorene Gods was. Dat het niet het geloof was dat tot behoudenis der ziel is. Maar dat is voor Filippus verborgen en daarom doopt hij hem. Maar dan komt er die tweede fase in de geschiedenis van de bekering van de Samaritanen. Dan komt Petrus, dan komt Johannes naar Samaria in opdracht van de apostelen in Jeruzalem. En dan krijgt Petrus, die hebben bericht gekregen van wat er in Samaria gebeurd is. En dan krijgen Petrus en Johannes de opdracht om daarheen te gaan. En de zaak is te onderzoeken. Petrus komt daar. Hij bidt dat de Heere zijn Heilige Geest op hen zal geven. Hij legt de handen op en dan komt de Heilige Geest, de Pinkstergeest, in de Pinkstervolheid. Ook in Samaria. En als Simon dat ziet, namelijk dat de gave Gods, dat de gave Gods door de oplegging der handen kan worden meegedeeld aan anderen, dan is hij daar zo begeerig naar, dan biedt hij Petrus geld aan. En dan vraagt hij, Petrus, kan ik die gave ook niet krijgen? Ik wil ervoor betalen. Dan is het Petrus in één keer duidelijk, door het licht van Gods geest, dat deze man, dat deze gelovige, dat deze gedoopte geen waarachtige gelovige is. Dan zegt Petrus in alle scherpte, in alle ernst, ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal, een samenknoping van ongerechtigheid. Uw geld zij met u ten verderven. En daar stond toch dat die man een gelovige was. Ja, dat was hij. Maar hij had een geloof niet van hemelse oorsprong, niet gewerkt door de Heilige Geest, niet een waarachtig geloof, niet een stellig weten of kennen en tegelijk een vertrouwen met het hart, maar hij had een geloof dat van een andere oorsprong was, een geloof dat niet van de Heilige Geest kwam, maar dat op Simons eigen akker gegroeid was. En dat ontstaan was onder leiding van de boze geest, die nabootser, die vervalser van alles wat God goed en zuiver gemaakt heeft. Wel omdat de schrift zo spreekt. Niet alleen in 3 plaatsen, maar in veel meer dan 3. Maar 3 is genoeg om te bewijzen dat de schrift het inderdaad doet. Omdat de schrift zo spreekt, daarom moeten wij tot ons eigen heil, tot onze eigen waarschuwing, tot zelfonderzoek, opdat het ons duidelijk mag zijn waar de klippen zijn en waar de gevaren dreigen, opdat wij zullen zien waar we fout kunnen gaan, ten slotte opdat wij het ware geloof zouden zoeken en niet zouden rusten voordat we dat deelachtig zijn en beoefenen mogen. En daarom moeten wij ook deze dingen eerlijk onder ogen zien. Heeft de Heere Jezus dat, en dan noem ik niet meer bewijzen uit de schrift, heeft de Heere Jezus dat ook niet duidelijk bedoeld toen hij de gelijkenis vertelde van het zaad? Het zaad dat niet allemaal vrucht ging dragen, dat wel allemaal goed was, maar waarvan een deel bij de weg bezaaid was, een ander deel tussen de doorns, weer een ander deel op steenachtige plaatsen. En tussen de doorns en op de steenachtige plaatsen brengt het wel wat voort, jazeker, maar het draagt geen volstandige vrucht. Alleen datgene wat in de goede aarde bezaaid is, dat draagt vrucht. Dat schiet wortel en dat levert vrucht op van geloof en bekering. Wel nu, aangezien het de Heere in zijn eigen woord dan ernst is om ons ook deze dingen te doen weten, en aangezien het voor ons van het grootste belang is dat we het waarachtige geloof bezitten en ons niet tevreden stellen met een geloof, moeten wij weten wat dat surrogaat is. Moeten wij weten wat dat geloof is dat niet zalig maakt. Stel eens voor dat ons geloof niet anders is dan zo'n geloof dat niet uit de Heilige Geest komt. Stel eens voor dat we ons misschien nu tevreden houden met een geloof dat niet uit God is. Dan kun je je leven lang je verbeelden dat het goed staat. En dat je op weg bent naar het eeuwig koninkrijk. Om dan tenslotte aan het eind van die weg tot ontdekking te komen dat je je vergist hebt. Zou dat niet vreselijk zijn? Is het dan niet beter om onszelf nu te onderzoeken voor het aangezicht van de Heere in het licht van het woord, of ons geloof een ongeveinsd is? Maar misschien zegt u, het verbeeldt me helemaal niet dat ik geloof heb, althans niet het ware geloof. Dan zou ik u alleen willen herinneren aan wat we vorige week gezegd hebben, en wat we vorige week vanuit het woord des Heeren gezien hebben. Er is dan weer een week voorbij gegaan. Vorige week kwam met alle ernst vanuit de schrift de klem op uw hart en op uw geweten dat het onmogelijk is zonder geloof goden te behagen. En zegt u dan nu nog een week dichter bij de eeuwigheid, een week dichter bij de rechterstoel, ik heb geen geloof? Als u dat zo blijft doen toch? Als u zo voort blijft gaan, van de ene zondag naar de andere, en van de ene week in de andere, totdat u aan het einde van uw leven komt, en steeds maar weer moet zeggen, ik heb wel historisch geloof, maar ik heb geen zaligmakend geloof. Wat zult u dan straks, in die grote dag, in die dag aller dagen, tegen de Heere moeten zeggen? Dan is u de weg toch verkondigd. Dan is u de weg gewezen en u hebt hem niet bewandeld. Stel dan toch niet uit zoals u het kennelijk weer een week gedaan hebt. Weer heeft God u 7 dagen gegeven om hem te zoeken, om het geloof deelachtig te worden. En die tijd is weer voorbij gegaan zonder dat uw ziel gered is. Stel dan toch niet uit. En blijf dan toch niet in die weg die niet ter zaligheid voert, maar naar het verderf leidt. Zoek toch genade van de Heere te verkrijgen. En laat de tijd die God u voor geen ander doel gegeven heeft dan om uw zaligheid te bewerken, Laat die tijd dan uitgekocht worden, terwijl de dagen boos zijn. Wat is dan dat geloof dat niet zalig maakt? Dat geloof dat niet een kennen en een vertrouwen is, zoals zondag 21, antwoord 21 dat omschrijft. U weet, u herinnert u dat we in dit opzicht gewoon zijn om drie soorten geloof te onderscheiden. De termen zijn niet schriftuurlijk, ik bedoel ze zijn niet tegenschriftuurlijk ook, maar je kunt ze niet zo rechtstreeks uit de Bijbel halen. De zaken evenwel vinden we in de schrift terug. Het eerste geloof dat niet zalig maakt is het historisch geloof. Wat is dat? Historisch geloof is een verstandelijk toestemmen van de waarheid der schrift. Een verstandelijk toestemmen van de waarheid der schrift. Denk niet dat dat waardeloos is. Denk niet dat dat zonder enige betekenis is. Was er nog maar meer historisch geloof? Was er in ons land en in de wereld maar meer een toestemmen, al was het alleen met het verstand van de waarheid van de schrift, het zou openbaar komen ook in de manier waarop ons volk en waarop de volkeren leven. Hoe meer historisch geloof er is, hoe minder kwaad openbaar bedreven wordt. Als er nog historisch geloof is, dan is er ook nog een zeker beslag van het woord. Dan is er nog een zekere eerbied en een erkenning van de wet van God. Dan is er nog een zeker respect voor het evangelie. Dan is er nog een belangstelling voor het evangelie. Dan komen er nog meer onder de verkondiging van het woord. Juist als het historisch geloof gaat ontbreken, zie je de ontkerkelijking en zie je de normloosheid en zie je het volk hoe langer hoe verder afglijden in de dienst der zonde en in de dienst van het ongeloof. Dus ik zeg niet dat historisch geloof van geen enkele betekenis is. Het is van grote betekenis. En het is een bewijs van de algemene genade, de gemene gratie, als er nog historisch geloof gevonden wordt. Maar het is niet voldoende als het gaat om de vraag of ik zalig kan worden. Historisch geloof, dat verstandelijk toestemmen, dat brengt mij niet tot de kennis, tot de geloofskennis van de Heere en van zijn heil. Het historisch geloof, dat is een zaak van het hoofd. En daar is het hart niet bij. Het kan zelfs zo zijn dat het hoofd alles toestemt. De ernstigste waarheden zelfs toestemt, terwijl het hart er onbewogen onder blijft. Het historisch geloof stemt het toe dat de mens zondaar is, maar het hart voelt de pijn van het zondaar zijn niet. Het historisch geloof stemt het toe dat de mens alleen maar door Christus behouden kan worden, maar het hart heeft deze Christus niet lief en gaat zelfs niet naar hem uit. Het historisch geloof stemt het toe dat de mens zichzelf moet leren verliezen om zijn leven buiten zichzelf in Christus te zoeken, maar de praktijk van het leven wijst uit dat die weg niet bewandeld wordt en dat het hart zich niet aan de woorden paart. En daarom is het historisch geloof ongenoegzaam. Met het hart, zegt de Heere, gelooft men ter zaligheid. Maar als het hart erin ontbreekt, dan brengt dat geloof mij ook geen stap verder op weg naar de behoudenis. En toch zijn er helaas velen die met een historisch geloof tevreden zijn. Die eigenlijk ook niet van die onderscheidingen willen weten, historisch geloof, wondergeloof, zaligmakend geloof, die toch maar liever alleen over geloof spreken. En die dan denken dat alles wat geloof heet ook geloof is. Je gelooft toch de schriften, je gelooft toch alles wat de Heer in zijn woord gezegd heeft, je gelooft toch dat dat de waarheid is. Ja, nou goed, als je dat toch allemaal gelooft, je stemt dat toe, wat wil je dan nog meer? En zo zijn er velen die aan dat geloof, aan dat toestemmen, aan dat voorwaarachtig houden genoeg hebben. En die denken dat ze met zulk geloof toch behouden zijn en op weg zijn naar de eeuwigheid en naar de zaligheid. Dat zijn diegenen waar de Heere Jezus van spreekt, in die ernstige woorden. Dat zijn diegenen van wie de Heere Jezus zegt dat ze straks aan de deur aankloppen, aan de poort des hemels, en dan van hun geloof gaan gewagen. En van de daden die ze in het geloof ook nog gedaan hebben, maar waarvan de Heere zegt, ik heb u niet gekend. Dat zijn de dwaze maagden, die wel een uitnodiging voor de bruiloft hadden ontvangen en aangenomen, maar vergeten hadden olie in de lampen mee te doen. Voor wie het een verstandelijke zaak was, maar het hart was er niet bij, want als een hart in de uitnodiging en in de aanvaarding van de uitnodiging had geklopt, dan was er olie in de lampen gegaan. En anders hadden zij, en nu ze dat niet gedaan hebben, nu is het bewijs geleverd dat hun hart er buiten bleef. Ze hadden het formeel gedaan, ze hadden het uiterlijk, uitwendig gedaan, en ze dachten dat dat voldoende was. Ze hadden de uitnodiging immers en ze hadden ja gezegd. Ze hadden geloofd dat het ook voor hen was en ze hadden ja gezegd. En dus, wat kon er nog misgaan? Maar ze misten dat wezenlijke. Ze misten dat belangrijkste. Ze misten dat hart. Dat hart dat naar dat feest en naar die feestzaal uitgaat. En omdat hun hart er niet in was, hadden ze niet eens gedacht aan het belang van de olie en de lampen. En zo zeiden er, en ik hoop dat er niet onder ons gevonden worden. En als ze onder ons zijn, dan hoop ik dat zulken gaan onderzoeken. En als ze dan tot de ontdekking zullen moeten komen dat wat zij voor geloof houden, toch niet het geloof van de uitverkorene Gods is, dat ze dan helemaal opnieuw gaan beginnen. Helemaal opnieuw. Daar waar een mens zondaar wordt voor God. En niet voortgaan in het vertrouwen, het kon nog wel eens meevallen en zal wel niet zo'n vaart lopen. Maar beter nu begonnen en opnieuw begonnen, dan straks tot ontdekking te komen dat u het met een verstandelijke overtuiging gedaan hebt, en dan geen gelegenheid meer te ontvangen om opnieuw en nu van harte de Heere te zoeken. Wat we dan moeten doen? Historisch geloof is niet waardeloos, oh nee. Maar het is de rivier niet. Kent de uitdrukking? Historisch geloof is slechts de bedding waar het water doorstroomt. Hij ligt er. De bedding ligt er. Ik weet niet, ik denk niet dat er velen, misschien niet één is in ons midden, die geen historisch geloof bezit. Wees er de Heere dankbaar voor, dat hij het in uw leven zo gemaakt heeft, dat de bedding, om het zo te zeggen, gegraven is. Hij heeft u een plaats gegeven onder de verkondiging van zijn woord. Hij heeft u doen geboren worden en doen opgroeien op het erf van het verbond. Hij heeft de meesten een plaats gegeven in een christelijk gezin. En via het gezin en via de school en via de kerk is er gearbeid, is het woord verkondigd, is het zaad gezaaid. Of is, om het zo te zeggen, is aan de bedding gegraven. Maar als het daarbij blijft, dan is dat niet genoegzaam. Het water van het zaligmakend geloof moet door die bedding gaan stromen. Maar die God, die u tot nog toe onder de bediening van zijn woord gebracht heeft, hij is niet alleen de machtige, maar hij is ook de gewillige om behalve dat historische geloof ook het zaligmakend geloof te werken. Zoek het bij die genadige en bij die onbarmhartige God en smeek hem dat uw historisch geloof profetelijk mag worden voor de kennis, voor de geheiligde persoonlijke kennis van Gods werk in Christus. En dan het tweede, tijdgeloof. Het woord zegt het al, dat is tijdelijk geloven voor een tijd. Zo zegt de Heer Jezus het ook in de gelijkenis van het zaad. Dat zaad dat op de steenachtige plaatsen gevallen is, dat groeit wel op. En dat schiet wel wortel. Maar het is slechts voor een tijd, want dan komt de vervolging en de verdrukking en dan verdort dat kleine plantje. En zo zijn er ook zoveel, zegt de Heer Jezus, die het woord terstond met vreugde ontvangen. Maar als er vervolging of verdrukking komt, dan vallen ze terstond af. Het voorbeeld in de schrift is Demas. Demas, een man die meegearbeid heeft in het evangelie. Een man gerespecteerd door Paulus, zoals Filippus en Samaria ook Simon respecteerde en krediet voor hem had. Maar het was ongegrond. Zo ook bij Paulus, het vertrouwen in Demas was ongegrond. Hij is slechts een tijdgelovige. En hij wist dat moeilijk te onderscheiden. Blijkt wel als Paulus, die toch een man was, verlicht door de Heilige Geest, zich kennelijk kon vergissen, is het wel moeilijk te onderscheiden of iemand een ware gelovige is of alleen maar een tijdgelovige. Maar ze zijn er. Zijn ze dan altijd maar voor een tijd? Komt er dan altijd een tijd, een ogenblik, een moment dat ze afvallen? Nee, want niet altijd zijn er vervolgingen of is er verdrukking. En als er een leven lang geen vervolging of verdrukking is, dan is de kans groot dat een tijdgelovige zijn hele leven lang een tijdgelovige blijft en aan het eind pas tot de ontdekking komt dat hij niet het ware geloof bezit. Wat is dan het verschil tussen een waarachtig geloof en een tijdgeloof? Ligt dat alleen in de duur? Zij voor een tijd en de ware gelovige voor altijd? Nee, het verschil ligt ook in het wezen. Onze Dordtse leerregels hebben dat prachtig onder woorden gebracht. Er zijn er die het woord Gods aannemen, evenwel niet in het binnenste des harten. Wel aannemen, wel met vreugde aannemen, maar het is in het gemoed. En u kan dat erg hartelijk zijn en heel spontaan zijn en heel enthousiast zijn en daardoor lijkt het zo echt, lijkt het zoals twee druppels water op het wezenlijke geloof. Er is een aannemen, maar het is niet een aannemen in het binnenste des harten. En als je het goed onderzoekt, dan blijkt dat het tijdgeloof zich uitsluitend richt op de lichtzijde van het evangelie, op de belovende kant van het woord van God. En het wil weinig of niets weten van de bedreigende kant van het woord van God. Het wil weinig of niets weten van de oordelen. En vandaar dat een tijdgelovige vaak te herkennen is aan zijn innerlijk verzet tegen een ontdekkende prediking. Tegen een ontgrondende prediking. Daar wil hij niet aan. Hij wil alleen van de belofte horen. Hij wil alleen van het heil in Christus horen. Hij wil alleen van de verlossing horen. Hij wil alleen van de blijdschap en van de dankbaarheid horen. Maar waarvan verlost moet worden. En waaruit verlost moet worden. En van een verbrokenheid des harten vanwege de nood en de schuld van ons van God vervreemd bestaan. Vanwege van die dingen wil hij liever niet horen. Dat veroordeelt hem. Want dan komt hij tot de ontdekking, die dingen ken ik niet. En als die dingen ook gekend moeten worden, dan sta ik er buiten. En die conclusie wil hij nooit trekken, want hij wil zichzelf handhaven. Kun je het altijd zo onfeilbaar zeggen? Nee, want dan wijs ik weer op Paulus, die zich kennelijk ten aanzien van Demas toch ook heeft vergist. Want een tijdgelovige kan het ook goed camoufleren. Kan zelfs heel ver gaan met een tijdgelovige. Hebreeën 6 vertelt ons dat er zijn die de gave des Heilige Geestes gesmaakt hebben. Het goede woord Gods gesmaakt hebben. De krachten van de toekomende eeuw gekend hebben. En toch afvallen, toch als een Demas de tegenwoordige wereld weer lief krijgen. Toch de Heere en de dienst des Heeren de rug toekeren. Maar als het dan zo kan zijn, is het dan niet van het grootste belang dat we onszelf eerlijk onderzoeken in het licht van Gods woord. En dat we onszelf voor het aangezicht van de Heere afvragen. Heere, zo is het bij mij toch niet. Als een ander zich zo heeft laten bedriegen. Als Demas zo'n weg heeft gegaan. Als het bij anderen tenslotte toch op niets bleek uit te lopen. Als er dan naar uw woord zijn die straks te vergeefs hopen in te gaan. O Heere, bewaar mij er toch voor dat ik op zo'n dwaalweg zou zijn. Maar nu kan ik mijn eigen hart niet doorgronden. Want mijn hart is arglistig en boos en verderfelijk. Heere, wilt gij mij doorlichten en zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg, want je hebt maar één leven en je kunt je in dat ene leven maar één keer voor de eeuwigheid bedriegen en dan kun je het nooit meer overdoen. Stel eens dat ik me gelukkig gemaakt heb en blij gemaakt heb en tevreden gehouden heb met een geloof dat niet een ongeveinsd geloof is, dan kan ik het in de hel nooit meer herstellen. En daarom is het naar het woord van de Heere zelf van zo'n onschatbare betekenis dat wij leren onderscheiden. Dat zou niet nodig zijn, gemeente, als de boze er niet was en als ons hart betrouwbaar was. Maar de boze is er wel als een engel des lichts. En ons hart is arglistig en dodelijk. Wie zal het kennen? En daarom, de Heere moet ons het waarachtige geloof schenken. En wij mogen geen rust hebben voordat we het met zekerheid op grond van zijn eigen getuigenis, op grond van het werk, het onfeilbare werk van de Geest in onze harten mogen weten. Dit heeft God zelf tegen me gezegd. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dan is er nog een wondergeloof. Wondergeloof, dat kwam veel voor in de dagen van het Nieuwe Testament. Ook wel in het Oude Testament, maar ik wijs u met name naar de dagen van Christus' omwandeling op aarde. Toen de Heer Jezus zoveel wonderen verrichtte en toen er zoveel mensen met allerlei ziekten en kwalen en gebreken tot hem kwamen. En die hadden allemaal geloof in hem. Ze geloofden dat hij dat doen kon. Ze geloofden zelfs het meest ongelofelijke, namelijk dat de Heer Jezus blinde ogen kon helen. En dat hij dove oren kon openen en dat hij kreupelen kon leren wandelen en dat hij melaatse kon opwekken. Ja, de Heer heeft zelfs doden heeft opgewekt. Er waren er die geloofden. Maar bij velen was dat geloof blijkens het evangelieverhaal niet meer dan een wondergeloof. Een geloof dat aan hen, door hem, een wonder kon worden verricht. Ik denk aan de 10 melaatsen. Daar heb je gelijk ook een voorbeeld waaruit geïllustreerd kan worden dat het ware en het niet ware vlak naast elkaar kan liggen, in één gemeenschap kan bestaan. Er waren er 10 die tot de Heere Jezus kwamen. En alle 10 waren gelovige mensen. En wat geloofden ze dan? Ze geloofden alle 10 onvoorwaardelijk dat deze Jezus, van wie ze het een en ander gehoord hadden, hen van hun melaatsheid kon verlossen. Wat geen ander in Israël, wat geen ander in de ganse wereld kon doen, hij kon dat wel. Dat stond voor hen vast. En vanuit die overtuiging roepen ze, zonen Davids, ontferm u onze. En dat is geloof. Dat Jezus een wonder aan hen kon verrichten en dat zij dat wonder konden ontvangen. En dat geloof wordt niet beschaamd, want de Heere geneest ze allemaal. En u weet uit de geschiedenis, dan is er 1 van die 10 die meer heeft dan alleen het geloof in Jezus' wondermacht. En dan komt gelijk het onderscheid openbaar tussen het echte, ware, zaligmakende geloof, dat is tot de behoudenis der ziel, en het geloof dat met het wonder tevreden is. Kijk, deze mensen kwamen allemaal tot de Heere Jezus. Ze hadden allemaal de Heere Jezus nodig. Maar alleen die Samaritaan had zijn genade nodig. En de andere 9 waren tevreden met zijn almacht. En met zijn gave in het natuurlijke leven. Het waarachtige geloof vlucht tot Christus. Niet alleen maar om zijn almacht. Maar vooral om zijn genade. Want genade alleen kan me in mijn verloren bestaan voor God redden.
Is dat wondergeloof er nog?
Ja, dat komt voor, zegt u, in de kringen van de gebedsgenezing.
Zeker, daar komt het voor. Daar ligt alle nadruk op de genezing van het lichaam, de genezing van het aardse bestaan. Met weinig nadruk op de ziekte die de ziel bezet heeft en de noodzakelijkheid van de redding van de ziel. Maar laten we niet naar die kringen kijken alsof daar alleen dit wondergeloof wortel geschoten heeft. Het komt ook voor in heel andere kringen, in kringen die veel dichterbij zijn dan we misschien denken. Het komt ook voor in hele rechtzinnige kringen. Het komt ook voor onder ons. Wondergeloof. Ja, maar gelooft niet elke gelovige in het wonder dat de Heer Jezus verrichten kan, zeker. Zeker, wondergeloof, dat hoort ook bij het zaligmakend geloof, maar zo bedoel ik het niet. Wat komt er dan ook onder ons en in onze kringen voor? Dat er mensen zijn die een bijzondere uitredding gehad hebben van de Heer. In dagen van ernstige ziekte misschien. En toen hartelijk gebeden hebben en verhoring van hun gebeden hebben ontvangen. En tot zover is alles van de Heer. Ja, tot zover is alles van de Heer. Maar dan zijn er die daaruit de conclusie trekken dat de Heer hun deel geworden is. En dat is niks anders dan een wondergeloof. Die op grond van een gebedsverhoring in het natuurlijke, een uitredding misschien heel wonderlijk, jazeker, heel wonderlijk, maar die daaruit de conclusie trekken, nu is de Heere mijn deel. We kunnen allerlei wonderen hebben meegemaakt, zelfs de meest wonderlijke reddingen van de Heere hebben ontvangen. Maar met al die uitreddingen en met al die wonderen komen wij om, als we niet een persoonlijke kennis hebben van dat allergrootste wonder, dat God schoon oneindig hoog op hen het oog slaat, die nederig knielen en die buigen voor hem in het stof, niet alleen met de nood van hun zieke lichaam, maar met de nood van hun verloren ziel. Het allergrootste wonder zullen we moeten leren kennen, dat God om de verdiensten van Christus, zoals het einde van antwoord 21 zegt, om de verdiensten van Christus wil, de schuld vergeeft en de ongerechtigheid bedekt. En pas waar dat gekend wordt, waar gekend wordt die genade Gods, dat Christus om onzentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat hij ons met zijn rijkdom zou vervullen, als dat wonder dat de schrift op duizenderlei manieren omschrijft en onder woorden brengt, als dat wonder gekend wordt, dan is ons geloof geen wondergeloof, maar een geloof tot behoudenis der ziel. Daarom rust niet in uiterlijke dingen, rust niet in tijdelijke uitreddingen. U mag er de Heere voor danken, u dient er de Heere voor te danken. Want als het gaven en weldaden van de Heere zijn, dan zouden we alleen maar onze ondankbaarheid betonen als we de Heere er niet in erkenden. Maar maak er toch geen grond van. We moeten meer van die God ontvangen dan alleen dat. We moeten hem zelf tot ons deel hebben. Hem zelf persoonlijk ontmoeten. Hem zelf in Christus leren kennen. Als een verzoend God en een barmhartig ontfermer. Het gaat niet om dit of om dat. Het gaat niet om allerlei uitreddingen uit tenslotte. Het gaat om dat alles reinigend bloed van Christus. Dat God om de verdiensten van Christus mijn zonde genadig wegneemt. Dat is de kern. En we hopen dat met elkaar nog wel nader te onderzoeken. Dat is de kern van het 21ste antwoord. Dat mijn zonden, niet alleen mij, maar ook mij, vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. U zegt dat was vanavond negatief. Ja, als u dat negatief wilt noemen. U mag het voor mij betreft wel negatief noemen en u mag mij ook wel van negativisme beschuldigen, maar u durft toch niet te zeggen dat het niet schriftuurlijk was.
Was het naar de schrift? Was het uit de schrift? Toch niet anders dan wat de schrift ons verkondigd heeft. En waarom doet de Heere dat ook weer? Waarom laat de Heere het ons uit zijn eigen woord zo weten? Omdat het er zo nauw op aankomt. Omdat het zo nauw luistert. Denk maar weer aan die verleider die rondgaat. Denk maar weer aan dat arglistige hart waar u niet op vertrouwen kunt. En daarom het gaat erom dat wij, dat u en ik, en of we nou jong zijn of oud geworden zijn, maar dat wij bij God vandaan zekerheid zoeken te ontvangen. Dat het geloof dat we beoefenen, het waarachtige geloof is, dat is tot de behoudenis der ziel. En dan moet de Heere op die weg naar de hemel allerlei waarschuwingen plaatsen. Allerlei waarschuwingssignalen plaatsen. Allerlei aanduidingen geven dat die weg verkeerd uitkomt. En dat dat pad tot verderf leidt. En dat dat pad onbegaanbaar is. En dat het daar ook niet te vinden is. En de Heere moet ons voortdurend eraan herinneren dat die enge weg, die nauwe weg die ten leven leidt, dat dat de weg is van het waarachtige geloof. Dat zich op de Heere verlaat en op niets anders steunt. Zijn hier mensen die misschien met een bepaald soort, en dan ga ik er maar niet nader op in, met een bepaald soort geloof tevreden zijn? Wees toch niet tevreden, voordat u het van de Heere, door het getuigenis van Gods Heilige Geest in uw ziel bij de Heere vandaan weet, dat het geloof dat u bezit, het waarachtige is, het ongeveinsde. Het zaligmakende. Wees toch niet tevreden. Voordat u voor uzelf mag weten. En het mee mag beleiden. Waar ik vanavond niet meer van zeg. Maar waar we een volgende keer nader op in hopen te gaan. Wat is dan een waar geloof? En laat het dan zo persoonlijk ook uw belijdenis mogen zijn of worden. Waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig goud dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Amen. We zingen Psalm 139 en daarvan het 14e vers. Wij buigen ons voor uw troon als mensen die een bedriegelijk hart hebben en die daarom onszelf niet vertrouwen kunnen, ons eigen oordeel niet vertrouwen kunnen, ons eigen inzicht en verstand niet vertrouwen kunnen. En we leven zo gevaarlijk, Heere, omdat de vorst der duisternis rondgaat als een briesende leeuw en als een engel des lichts en hij maakt uw werk na, hij bootst het na. Het lijkt er zoveel op het echte. En er zijn er al zoveel verstrikt en bedrogen en ook bedrogen uitgekomen. Heren, wat zullen we doen? Waar moeten we heen? Doorgrond gij ons en ken ons hart. Is er een schadelijke weg? Breng ons ervan af. Leid ons op de eeuwige weg. Ja, doe ons toch met vaste schreden de weg, de enige weg ter zaligheid betreden. Wilt gij ons daar brengen? Wilt gij ons daar houden door uw Heilige Geest? Want worden we door hem geleid, dan zijn we veilig. Dan komen we goed terecht. Dan is het einde niet onzeker. Heren, wilt gij ons dat waarachtige geloof schenken? Daar waar er alleen maar historisch geloof is. Heren, wilt gij dan door uw Geest zoveel overtuiging in de ziel werken dat we leren het historisch geloof nuttig te maken voor de zaligheid van onze ziel. Daar waar tijdgeloof is, Heren, wilt ge er nog aan ontdekken nu het nog tijdig kan. En wilt gij ontgronden en afnemen. Maar en wilt gij dan doen zien dat er iets anders gekend moet worden. Het ware werk van uw Geest. En waar misschien tevredenheid is met een wondergeloof, Heere, wil dat ook opschrikken en ongerust maken, opdat we geen andere grond mogen kennen dan Jezus Christus en zijn volkomen offer. Wilt gij zo alles afbreken, Heere, wat geen grond kan zijn voor de eeuwigheid? En wilt gij ons bouwen en funderen op dat enige fundament dat gij zelf gelegd heeft, en wie daarop staat, wie daarop bouwt, wie daarop vertrouwt, die heeft vastigheid. Heere, gedenk ons in uw ontferming en vergeef ons al onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 25, het 10e vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Zijn in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.